Zo, goedemorgen allemaal. Goed u te zien in deze dienst, elkaar weer te ontmoeten. Een feestelijke dienst in het bijzonder. Ik wil ook daartoe het woord van de Heere God met jullie openen. En ik wil samen met jullie lezen een gedeelte uit het Johannesevangelie. Een van de vier evangelieën waarin we het leven van de Heer Jezus Christus beschreven zien. En we lezen uit Johannes hoofdstuk 3. Waar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus, een wetgeleerde, een fariseer, lid van het Sanhedrin, die tot hem komt en nieuwsgierig is naar hem en een gesprek op hoog niveau met hem wil voeren, om het zomaar te zeggen. En dan lezen we dit, in Johannes 3. En er was iemand uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden, en deze kwam 's nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemel spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht, een nieuw begin, dat is de titel van mijn verkondiging deze morgen. Een nieuw begin, dat geldt ook voor onze broeder die straks wordt gedoopt. De schuldencrisis, we zitten daar middenin. Ik vertel u niets nieuws als ik daarover spreek. Mensen zijn diep in de schulden, hoe langer hoe meer. Ook meer landen komen steeds meer in de schuld. Het neemt steeds toe. Torenhoge schulden, honderden miljarden wordt over gesproken. We kunnen er ons geen voorstelling van maken. Er zijn ook slechte vooruitzichten hoe het allemaal opgelost zou moeten worden. Waar gaat het allemaal naartoe? Begeerte, hebzucht, hebben een tol geëist op velerlei manieren. Een nieuw begin zou wel heerlijk zijn. Een schone lei zou welkom zijn om opnieuw te kunnen beginnen. Aflossen, kwijtschelden, op wat voor manier dan ook. Nu, de Bijbel, Gods woord, kent die begrippen ook. Schuld, vergeving, kwijtschelden, lossen, loskopen. De mens, zegt de Bijbel, staat tegenover een heilige God schuldig. Dat wil zeggen dat hij nooit kan voldoen de prijs die betaald zou moeten worden voor hemzelf. We zijn daartoe zelf niet in staat. Sinds de mens volgens de Bijbel en de geschiedenis gekozen heeft voor de Satan en tegenover God staat, is hij schuldig ten opzichte van God. Israël kende de offerdienst. Er moest dagelijks meerdere malen een offer gebracht worden. Bloed moest vloeien opdat God zou kunnen vergeven. Dat kende Nicodemus ook heel goed, die in Johannes 3, wat we net gelezen hebben, in de nacht, als het stil is en rustig is, als je kunt praten en door kunt praten over de dingen, komt hij bij de Heer Jezus. Hij vindt hem een geweldig leraar, die wel van God moet komen, omdat hij een heleboel tekenen en wonderen deed die hem maken tot iemand die namens God spreekt. Dat is voor hem overduidelijk. Hij is een belangrijk fariseer. Zijn naam betekent overigens overwinnende mensen. Eigenlijk een soort yes we can mentaliteit. Wij overwinnen wel. Wij maken het wel goed. Wij maken het wel klaar. Wij kunnen wel. Maar in de praktijk valt dat vaak vies tegen. Dat valt niet mee. En Nicodemus moet er ook achter komen. Hij is een heel belangrijk fariseer. Dat is de meest strikte partij daar in Israël destijds. Die de wet van Mozes hoog hield. En ook voor een groot gedeelte onderhield. Lid van het Sanhedrin, de Hoge Raad. Het hoogste regeringsorgaan. Leidinggevend orgaan in Israël. Hij heeft een gesprek met de Heer Jezus. En de Heer Jezus geeft een merkwaardige reactie op wat hij zegt. Hij neemt dat niet in ontvangst en hij zegt niet, nou geweldig dat je me zo vindt. En dan kunnen we het wel verder uitgebreid over hebben met elkaar. Hij geeft een hele draai aan dat gesprek op een hele aparte manier. En dat komt omdat de Heer Jezus Christus de hartekenner is bij uitstek. Kort hiervoor, als je een paar versen voor, de laatste versen van hoofdstuk 2, dan staat er dit. Even meekijken als u een Bijbel hebt en anders luistert u gewoon. Dan staat er in vers 24, Jezus zelf vertrouwde zich niet toe aan de mensen. Waarom niet? Omdat hij hen alle kende en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat er in de mens was. Nou, dat zie je hier bij Nicodemus exact gebeuren. Jezus maakt als het ware een foto van het mensenhart en weet precies wat daar in dat hart leeft. Wat die mens denkt, dat is voor hem geen enkel geheim. Daarin laat hij ook zien dat hij veel meer is dan een mens. Dat hij wel God moet zijn, want God alleen is de hartekenner bij uitstek. Dus de Heer Jezus die draait het gesprek, geeft het een keer, zo, omdat hij zijn hart wil bereiken. God wil niets liever dan het mensenhart bereiken en aanraken en laten weten dat hij ons kent, dat hij weet van ons wel en wee en dat hij ons ook wil helpen. De Heer Jezus reageert met een begrip wat voor Nicodemus toch een beetje acadabra is, moeilijk te plaatsen is gelijk, dat blijkt wel uit zijn antwoord. Ik zeg hier Nicodemus, als iemand niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God zelf niet zien. En dan zegt Nicodemus, maar hoe kan dat nou? Ik ben oud. En als je oud bent, hoe kan ik voor een tweede keer de moederschoot binnengaan? En opnieuw geboren worden? Je vatte dat letterlijk op. Een nieuw begin. Dat is wat eigenlijk de Heer Jezus Nicodemus gunt. Hij zat vast in zijn eigen systeem. Hij zat vast in zijn eigen gedachten. Ook in zijn eigen religieuze gedachten. Hij had een positie waaraan hij gehecht was, hoogstwaarschijnlijk. Is dat dan niet belangrijk? Wat is er aan de hand? Is kennis dan niet belangrijk? Is positie niet belangrijk? Is aanzien niet belangrijk? Is inzet dan niet genoeg? Nee, dus. Dat is niet genoeg bij God. Omdat een mens zijn eigen schuld nooit kan voldoen. Ook al heeft hij 10, 20 of 100 levens. Daarom is reïncarnatie ook zo'n belachelijk begrip. Ten diepste. Want niemand kan ooit door meerdere levens beter worden. Dat is uitgesloten. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Een mens blijft een mens. Een mens blijft stof. Een mens blijft onvolmaakt en onvolkomen. Hij zal nooit die status ontgroeien. Dat is niet mogelijk. Mensen kunnen veel, maar zichzelf redden, dat is veel te veel gevraagd. Geen mens, zegt de schrift, is zonder zonde. Zonder fouten, zonder gebreken. Actieve fouten, maar ook passieve dingen die hij niet doet. Dat zijn zonden, zegt de Bijbel. En dat is wel Gods eis. Daarom die bloedige offers. Daarom moet er iemand in plaats van die mens sterven en in plaats van die mens het goede verwerven. Anders is het over en uit. Dan kan God en de mens nooit meer samenkomen. Wat nodig is voor Nicodemus, en dat ziet de Heer Jezus in zijn hart. Die röntgenfoto van zijn hart is heel duidelijk. Er moet een nieuw begin komen bij hem. Een schone lei voor Nicodemus. Elke ziel zoekt daarnaar ten diepste. Elk hart hongert ernaar ten diepste. Er is genoeg surrogaat waarmee we onze harten kunnen vullen. Maar onze ziel zal nooit tevreden zijn. Die diepe, eeuwige roep van de ziel zal er altijd blijven. Totdat hij de eeuwige ontmoet in Jezus Christus. Hij is echt de enige weg, de enige waarheid en het waarachtige leven. Nicodemus wordt 3 keer in het Nieuwe Testament genoemd. 3 keer in het Johannesevangelie. Hier in Johannes 3, waar de Heer Jezus die röntgenfoto van hem maakt en de nood in zijn hart blootlegt. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe dat verder gaat na deze ontmoeting met de Heer Jezus. Maar ik denk, het lijkt erop dat hij er iets mee gedaan heeft. In hoofdstuk 7 komen we hem terug. Johannes 7 zien we hem terug. En daar spreken de fariseeën over de Heer Jezus. En aan zijn reactie kun je merken dat Nicodemus het voor hem opneemt. De Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Vers 52, hoofdstuk 7. Abraham is gestorven, ook de profeten, en gezegd iemand... Sorry, dat is hoofdstuk 8. Ik denk al, dat klopt niet. Mens kan zich vergissen. 7, vers 50. Nicodemus, die vroeger tot hem was gekomen, een van hen zeide tot hem... Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft... en kennis genomen van wat hij doet? En ze antwoordde en zeiden tot hem... Kom je soms ook uit Galilea? Ga maar na dat daar geen profeet vandaan komt. Dan zie je iets van het hart van Nicodemus flikkeren... dat hij toch ook voor de Heer Jezus opkomt en hij zegt... je kan zomaar niet iemand veroordelen. Onze wet zegt zelfs dat dat niet mogelijk is. En later, in hoofdstuk 19, vers 39... vinden we nadat de Heer Jezus is gekruisigd en gestorven... hem samen met iemand hem de Heer Jezus begraven. Dan staat er zo prachtig in vers 39 van hoofdstuk 19 van het Johannesevangelie het volgende. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was... en hij bracht een mengsel mede van myrre en aloë, ongeveer 100 pond. Een kostbare voorraad zalving om het lichaam van de Heer Jezus te salven voor het werd begraven. Dus dat zegt wel iets van het effect... van de woorden van de Heer Jezus die het heeft gehad in die nacht. Maar wat is dat nieuwe begin? Laten we wat nader nadenken over dat begrip wedergeboorte wat hier genoemd wordt. Het is bekend ook in andere religies. Hindoeïsme, boeddhisme kende ook het wedergeboren als reïncarnatie. Wat ik net ook al zei, een tweede leven, een derde leven, vierde, vijfde, zesde leven. Het moet toch een keer beter worden, zou je denken? Helaas, dat gebeurt niet. Maar wat zegt de Bijbel over wedergeboorte? Niet zo gek veel, maar wat het woord zelf zegt, zegt ook al heel wat. Wedergeboorte bestaat uit 2 woorden in het oorspronkelijke Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven. En waarvan ik geloof dat dat het woord van God is, echt. De oorspronkelijke geschrift. Elke vertaling is een verzwakking, maar de oorspronkelijke is door de Heilige Geest geïnspireerd. Is geen mensenwoord alleen meer, maar is een mensenwoord waarin Gods Geest het woord van God gelegd heeft. En het bewaard heeft voor fouten. Dat is een wonder op zich. Twee woorden. Er staat eigenlijk letterlijk van boven geboren. Nu, u bent, net als ik, van beneden een keer geboren. Uit de moederschoot. Van beneden geboren. En daardoor zijn we vlees en bloed geworden. Mensen die leven hebben ontvangen. Natuurlijk leven. En dat natuurlijke leven ligt onder de vloek van God. Omdat wij in Adam en Eva God hebben verlaten. Nu is er dus maar één mogelijkheid om gered, om verlost te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Dat is dus dat we niet alleen van beneden, maar ook een keer van boven geboren zullen worden. Niet alleen vlees, maar ook geest. En dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt en aan Nicodemus onderwijst. En wat hij hoogstwaarschijnlijk is gaan begrijpen in de loop van de dagen en weken daarna. Van boven geboren. In Johannes 1 spreekt Johannes daar eigenlijk al over en zegt hij dit, Johannes 1 vers 12. Alle, dan moet ik één vers daarvoor ook eigenlijk lezen, vers 10, hij was in de wereld, Jezus Christus, die het woord genoemd wordt daar, hij was in de wereld en de wereld is door hem geschapen, geworden, ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, tot Israël, de zijne, het volk, zijn verbondsvolk. De zijne hebben hem niet aangenomen. Niet erkend, niet herkend. Ze hebben hem aan de kant geschoven. Doch alle die hem aangenomen hebben, die zich hun vertrouwen op hem gesteld hebben, die zich aan hem hebben toevertrouwd, die hem aanvaard hebben, hun heeft hij macht, de autoriteit gegeven om een kind van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, en dan komt het, die niet uit bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Eerst de vleeslijke geboorte, man, vlees, maar daarnaast ook een geestelijke geboorte, uit God geboren. En dat is een nieuw begin, nieuw leven, eeuwig leven ontvangen. Een leven wat nooit meer stuk kan, wat de dood overstijgt. Nou, het woordje van boven, daar wil ik toch nog eventjes dieper op insteken met u, omdat dat een heleboel vertelt. Van boven kan ook vertaald worden vanaf het begin. Je maakt dus een nieuw begin. 13 keer komt dat woord in het Nieuwe Testament voor. En een paar keer, de eerste keer dat het voorkomt, is in Matteüs 27. Als de Heer Jezus dan sterft. En al die oud-testamentische offers waarvan Nicodemus wist en die ook gebracht werden voor hem, die vinden hun uiteindelijke vervulling in het ene offer op het kruis van Golgotha, Jezus Christus, die zijn bloed, zijn leven geeft voor de wereld, voor de mensheid. En dan staat er op het moment dat Jezus Christus aan het kruis sterft, Matteüs 27 en Marcus 8, 15 staat het, dat het voorhangsel van de tempel scheurt, hoe? Van boven naar beneden. Die scheiding was daar in die tempel, in die tabernakel, aangebracht door God zelf. Omdat die tempel een afschaduwing was van de hemel boven. De troon van God was onbereikbaar. Daar kon geen mens komen. Eén keer in het jaar mocht de hoge priester op de grote verzoendag komen en bloed neerleggen. Maar verder mocht hij er niet komen. De troon van God was onbereikbaar. Jezus sterft. En op hetzelfde moment dat hij zijn laatste adem uitblaast, snijdt God als het ware van boven naar beneden dat gordijn helemaal door. En het gaat uit elkaar en de troon van God wordt bereikbaar. Jezus heeft de weg geopend. Die troon is nu een troon van genade geworden. En genade wil zeggen, je ontvangt niet wat je verdient, maar je ontvangt het tegenovergestelde van wat je verdient. We verdienen allemaal de eeuwige dood. In Christus ontvangen wij het eeuwige leven. Dat is een groot godswonder. We hebben net dat prachtige lied gezongen. Amazing Grace. Wonderbaarlijke genade. Een mens had dat nooit kunnen bedenken. dat er komt echt uit Gods gedachte, uit Gods hart voort. Tegenovergestelde ontvangen van wat je hebt verdiend. Van boven. Dat is de eerste keer dat dat gebruikt wordt. In Johannes 3 wordt dat zelfs 3 keer gebruikt. We hebben het al gelezen in hoofdstuk 3 en in vers 3 en ook in vers 7. Maar ook in vers 31 komt er nog weer voor. Daar staat heel duidelijk: die van boven komt is boven alle. Die uit de aarde is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt is boven alle. Dat getuigt de Heer Jezus van zichzelf. Hij kwam van boven. Om te vertellen op aarde wie God werkelijk was. Wie mij gezien heeft, zei Jezus, die heeft de Vader gezien. Wij zijn één. Daarom is de Heer Jezus de meest unieke persoon die ooit heeft geleefd. Hij steekt met kop en schouders uit boven iedereen. Ook boven alle andere mensen die een of andere godsdienst hebben gesticht. Hij is de grootste en de hoogste. Dus wat betekent dat dan in de eerste plaats? Als alles betaald is, als alles dan voldaan is, nou dan mogen wij dus met volle vrijmoedigheid komen. Daar is geen enkele verhindering meer om thuis te komen bij God. Die verloren zoon die kwam met lood in zijn schoenen, maar vader stond al met wijde geopende armen klaar om hem te ontvangen. Hij was schuldig, zeker. Maar die schuld was voldaan. Die was al door God zelf betaald. En in Christus biedt God dat aan de hele wereld aan. Dat is wonderbaarlijk. Heel geweldig goed. Die van boven komt, is boven alles. Hij spreekt dus het hoogste woord. Het belangrijkste woord en ook dus het laatste woord in feite. Maar van boven komt nog meer voor in de schrift. Ik wil nog een paar dingen noemen die ook van belang zijn. Dat wij niet alleen in vrijmoedigheid mogen komen, maar dat wij ook in het volste vertrouwen hem mogen navolgen. Daarna. Want een nieuw begin is fijn en noodzakelijk, maar om dan te volharden, daar heb je wel Gods hulp bij nodig. Want dat red je ook zelf niet. Want er is dan een geestelijke strijd die zich ontwikkelt, want iemand vindt het niet fijn als iemand voor Jezus Christus kiest. De Satan, die de overste van de wereld wordt genoemd, heeft alle mensen in zijn invloedssfeer, totdat iemand de Heer Jezus Christus gaat vertrouwen. Dan ontsnapt hij aan die invloedssfeer en dat vindt de Satan allesbehalve leuk. En hij probeert die mensen dan ook regelmatig lastig te vallen. Ze te beïnvloeden, ze pootje te haken. Of ze te verleiden, te misleiden tot iets wat hen doet vallen in zonde. En daarom is het nodig dat wij ook weten dat wij hem vast kunnen vertrouwen als wij hem navolgen. Alles is niet alleen betaald, maar alles is ook beschikbaar voor ons om te gebruiken aan geestelijke kracht, om staande te blijven in de geestelijke strijd. In Johannes 19 zegt de Heer Jezus tegen Pilatus, een merkwaardig woord. Pilatus die namens de Romeinen daar in Israël regeerde en de macht had. En de macht had om Jezus vrij te spreken of te laten kruisigen. Tegen hem zei de Heer Jezus in eerste instantie geen woord, maar later zei hij dit tegen hem. Johannes 19, het 11e vers. Vers 10, Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? En dan antwoordt Jezus als hij dat zegt. Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Weer het woordje van boven. Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd groter zonde. Van boven gegeven. Met andere woorden, alles, later zegt Paulus dat ook in Romeinen 13, de overheid is door God gegeven. God heeft zijn hand in de geschiedenis. Hij heeft de regie. Altijd in handen. Hij regeert niet rechtstreeks, maar indirect. We kunnen God niet de schuld geven van alle puinhopen hier beneden. Want dat is onze eigen schuld. Van alle regeerders, alle dictatoren en alle dictators en wie dan ook er een puinhoop van maakt. En die schuldencrisis is ook niet de schuld van God. kun je moeilijk op zijn konto schrijven. Maar hij heeft wel de regie in handen. Hij gebruikt het wel om uiteindelijk tot zijn doel te komen. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken waarop gerechtigheid gaat wonen. Want dat kennen we hier beneden niet, gerechtigheid. Echt dat alles recht is. Dat er geen enkele fout is. Dat er niets meer krom is. Want daar lijden we aan en daar lijden we onder. De een meer dan de ander. En dat doet pijn. Maar dat zal een keer voorbij zijn. God heeft de regie in handen. Hij regeert indirect. En daarom kan ik met vertrouwen, met het vaste vertrouwen Jezus Christus navolgen. Wat er ook gebeurt. En wat mij ook overkomt. Hij zal het laten medewerken ten goede, opdat in mij iets van de Heer Jezus Christus zichtbaar wordt. Dat is zijn bedoeling. Ik ben niet in Gods ogen wat ik zou moeten zijn. Maar ik word door alle dingen om me heen en door zijn leiding in mijn leven wat hij van mij wil maken. Sorry. Met vast vertrouwen hem navolgen. En weet je, de laatste van boven, er komt nog een paar keer van boven voor in de Jacobusbrief. Dat wil ik u tot slot toch nog ook even niet onthouden. Jacobus 1 vers 17 wordt het genoemd. En Jacobus heeft een brief geschreven aan mensen die moeite hebben, die vervolgd worden, die in de diaspora wonen, die in de verstrooiing wonen, die het niet makkelijk hebben, laten we het zomaar verwoorden. En die ook te midden van verzoekingen en beproevingen leven. En waar je gemakkelijk op in kunt gaan als je het moeilijk hebt. Als je het moeilijk hebt, ga je, de een gaat snoepen, de andere gaat wat kopen, en de andere gaat weet ik wat doen, toegeven aan zijn verslaving, in welke vorm dan ook. Maar staan blijven, vasthouden, volharden, dat valt voor ons niet mee. Nou, hier staat heel duidelijk, vers 17, iedere gave die goed en elke schenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Hier beneden is alles zo verschrikkelijk veranderlijk. Het staat vast en het is weer anders. En vandaag is het zo, morgen is het weer totaal anders. Je kan er geen staat op maken, ook op de koersen niet. Zo veranderlijk als wat. Maar wie nooit verandert, wie bij wie geen zweem van ommekeer is, die altijd dezelfde bent, op wie je altijd kunt rekenen, op wie je altijd kunt terugvallen, is de Vader in de hemel. God, de Schepper, die in Jezus Christus zich heeft geopenbaard, is altijd van hetzelfde gehalte. Hetzelfde karakter, dezelfde persoonlijkheid. Altijd betrouwbaar. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat God voor Israël. Dat geldt in Christus ook voor de gemeente van nu. Wat is dat een geweldige wetenschap. Ook als het moeilijk is in je leven. Het komt van boven. Verwacht het alsjeblieft niet van beneden. Er zit een teleurstelling ingebakken. Verwacht het van hem die eeuwig betrouwbaar is en zal blijken. En daarnaast komt dat nog een keer voor in Jacobus 3. Als er te midden van de aardse werkelijkheid, de boosheid van de tong, aanzien van het persoon en de religie die zo menselijk kan zijn dat er helemaal niks meer van God binnen zit, in zit, bij wijze van spreken. Zo zelfvoldaan en ikkerig. Dan staat er in Jacobus 3 vers 15, vers 13 lees, wie is wijs en verstandig onder u? Hij laat dat maar zien door zijn goede wandel en zijn werken met zachtmoedige wijsheid, staat er eigenlijk. Het wordt vertaald wijze zachtmoedigheid, maar er staat zachtmoedige wijsheid. Indien je echte bittere naijver en zelfzicht in uw hart hebt, beroem je dan niet en licht niet tegen de waarheid, want dat is niet de wijsheid die van boven komt. Er is een wijsheid die van boven komt, die niet beneden te vinden is. Er is een wereldse wijsheid, maar dat is meer opgeblazen kennis. Maar er is een wijsheid die van boven komt, die niet door mensen kan bestreden worden. Die alleen door mensen kan gedood worden of door mensen kan uitgerangeerd worden, maar die niet gestopt kan worden. Dat is de wijsheid die van boven komt, die van God is. En die wijsheid wordt hier omschreven in vers 15. Sorry, in vers 17. De wijsheid van boven is voor eerst rein. Want dat was Jezus, rein, zonder zonde. En dat is mijn redding. Dat is uw redding. Dat is onze redding alleen. Zijn reinheid. Vreedzaam, vol van vrede. Hij bracht vrede aan het kruis. Vrede door het bloed zijns kruises heeft hij gebracht. De opperste wijsheid. Vriendelijk. Als er iemand vriendelijk geweest is, dan is het de Heer Jezus. Ook wel eens stevig vriendelijk, om het zo maar te zeggen. Maar hij bleef vriendelijk. Alle mensen trokken naar hem toe. Zelfs de mensen die de grootste zonde hadden bedreven, luisterden toch heel graag naar hem. Wonderlijk. Hij was vriendelijk, had een aantrekkingskracht. Gezeggelijk. Dat wil zeggen makkelijk te corrigeren. Merkwaardig eigenlijk. De wijsheid van boven, heeft die nog correctie nodig? Je zou zeggen van niet. En toch stelt ze zich zo wel op. Ze wil leren. Ze wil ontvangen. Ze is open naar die ander toe. Dat was Jezus Christus ook ten voeten uit. Vol van ontferming. Dat was hij ook. Gods hart is vol van ontferming. Hij heeft alles voor ons gedaan wat er nodig was en gedaan moest worden. Meer is niet nodig. Alles is volbracht. Vol van ontferming. En vol van goede vruchten. Onpartijdig. Hij kiest geen partij. Hij staat boven de partijen. Hij is ongeveinsd. Eerlijk. Recht door zee. Open. Hij wint er geen doekjes om. De Bijbel is wat dat betreft ook heel duidelijk. Nou, die wijsheid van boven, zegt Jacobus, hebben jullie nodig. En die heb ik ook nodig in het leven van elke dag. Ik denk u ook. Maar die komt echt wel van boven, hoor. Gelukkig is er van boven iets naar beneden gekomen. Ja, niet letterlijk, zoals bij de islam. We geloven niet in een heilig boek als zodanig. Maar wel in een boek wat door mensen, geïnspireerd door Gods geest, bij ons gekomen is. En wat barst van de wijsheid. Als u het alles een keer bestudeerd hebt, dan krijg je er geen genoeg van, kan ik zeggen. Dat is onuitputtelijke bron van wijsheid. Vergelijk met elkaar, woorden vergelijken met elkaar, schrift met schrift vergelijken. 10 levens zijn nog niet genoeg om de volheid hiervan te bevatten. Onvoorstelbaar. Dus we kunnen met vrijmoedigheid komen naar de troon van genade, want de weg is open. Van bovenaf is er in één keer een haal door dat gordijn gehaald en zegt, kom nou maar, je bent welkom. En je kunt met vertrouwen ook de Heer Jezus gaan volgen, want hij voorziet in dat onderweg wat je nodig hebt. Wees niet bezorgd. Ik geef alles wat je nodig hebt. Dat geldt voor onze broeder ook, vanmorgen. Alles wat je nodig hebt, daar zal in worden voorzien. Ook als je tegen bepaalde dingen opziet. Wees niet bezorgd. Nou, omdat wat dat nieuwe begin nou ook als het ware te tekenen, te omlijsten, dat nieuwe leven in Christus door zijn geest en woord gewekt, dat geestelijke leven, dat eeuwige leven, daar is de doop een prachtige afbeelding van. Want eigenlijk heb je eerst wat ingeleverd, jezelf, je eigen faillissement ondertekend, zeg Heer, u hebt gelijk, ik kan het niet, ik zal het ook nooit kunnen, het wordt ook nooit wat, ik kan nooit bij u mezelf rein voorstellen. Dat lukt me voor geen meter. Ik onderteken mijn eigen faillissement. En dan ga je onder in het water. Gelukkig kom je weer boven, anders zou je stikken. Maar dat is een afbeelding van de dood. Je gaat onder. Het oude leven is mede gekruisigd met Christus. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef in deze tijd, in deze wereld, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is een heerlijk leven. Niet gemakkelijk, maar wel heerlijk. Religie en rituelen zijn we helemaal in, min of meer. Er is behoefte aan zingeving. Nou, hier is de opperste zingeving te vinden. Bij hem die weer zin geeft aan heel het leven. Met zijn ups en zijn downs. Met zijn verleden, heden en toekomst, met de oude wereld en ook met de nieuwe wereld straks die komen gaat. Doop op geloof kent het Nieuwe Testament. Zendingsbevel, gaat heen, doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Waarom? Tot slot, die drie dingen. Daar gaat het uiteindelijk om. Het draait allemaal om Jezus Christus, om zijn persoon. Wat hij heeft gedaan, dat zijn drie dingen. Hij heeft volmaakt geleefd voor mij. Voor mij, in mijn plaats. Als baby, als kind, als tiener, als volwassene heeft hij mijn leven overgeleefd op een volmaakte manier. En God ziet mij door het geloof nu aan in hem. Als zonderloos. Kun je het je voorstellen? Moeilijk, hè? Maar het is wel waar. Hij is gestorven aan het kruis om al mijn ongerechtigheden mee te nemen in het graf. Weg ermee. De diepte van de zee, vissen verboden. Alles weg. Hij is opgestaan om mij te rechtvaardigen in de ogen van God. Zijn leven volmaakt. Zijn sterven volkomen. Zijn opstaan een volledige overwinning over alle machten, alle negatieve machten. Wat wil ik nou nog meer? Niets, toch? Daarom sprak God tot Paulus en zei, met al je moeilijkheden, ook met die pijn die je hebt in je lijf, wat het ook mogen zijn geweest, mijn genade, Paulus, is voor jou genoeg. En dat is het ook. In leven, in sterven, in alle mogelijke omstandigheden is de genade van God genoeg. Nou, geloof dit evangelie, leef uit dit evangelie, laat de Bijbel je lees, leer en leefboek zijn, alsjeblieft. Dan zul je geleid worden op de weg die omhoog gaat, de weg ten leven. De Heer Jezus zegent zijn woord aan u en mijn hart en leren ons daaruit te leven. Dat nieuwe leven, dankzij hem, met hem en door hem. Halleluja. Amen. Zouden we nog de Heer danken voor zijn woord? Heer onze God, wij danken u voor de les die u ons voorhoudt vanuit uw woord rondom het leven van Nicodemus. Mensen overwinnen. Het lijkt er niet op. Het is ook niet zo, Heer. Als er één overwonnen heeft, dan bent u het. Jezus Christus, de Zoon van God. De negatieve machten, Satans machten, de dood, de zonde, alles wat ons leven naar beneden trekt, heeft u gepakt, op u genomen aan het kruis voor eens en voor altijd doen verdwijnen. Dank dat we mogen leven in volle vrijmoedigheid, dat de weg open is en in het vaste vertrouwen dat we u kunnen volgen totdat u ons thuis haalt. We danken u, Heere, voor die overwinning en eren u voor wie u bent. Halleluja. Amen.